Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Fijke Vliervoet en samen met collega Jurk Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Jurk, wie mogen we vandaag welkom heten?
Vandaag spreken we met Yolanda Bos, universitair docent militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie. We gaan naar aanleiding van haar vorig jaar verschenen proefschrift met Yolanda in gesprek over masculiniteit als vanzelfsprekendheid in de Nederlandse krijgsmacht. Welkom Yolanda.
Hallo.
Leuk dat je daar bent. Laat ons, zoals we dat vaak doen eigenlijk in deze wetenschapspodcast, toch ook echt een beetje beginnen met begrippen en definities. Want ik denk juist hier is het niet onbelangrijk. Kijk, want intuïtief klinkt het heel aannemelijk dat krijgsmacht een masculine organisatie is. Maar jouw proefschrift maakt duidelijk dat de vraag wat masculiniteit eigenlijk is, niet zo makkelijk te beantwoorden is. Laten we daarom eerst ingaan op de verschillende theoretische perspectieven die er zijn op masculiniteit. Jij gebruikt in jouw proefschrift 3 perspectieven. Welke zijn dit en waarom zijn zij van belang?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Het zou raar zijn als ik het niet interessant vind, als ik er al zo lang mee bezig ben. Maar juist die masculiniteit, die wordt vaak als term, als begrip genoemd, als oplossing voor als er incidenten en problemen zijn binnen de krijgsmacht. Dus als er iets voorgevallen is, ik hoef niet alle voorbeelden te gaan noemen, want van de afgelopen ik werk nu 30 jaar bij deze organisatie. Er zijn heel veel incidenten geweest en elke keer of beleidswisselingen. En elke keer wordt er dan gezegd, ja, we moeten ook iets doen aan die masculine cultuur. En daar liep ik zelf bijvoorbeeld ook tegen aan toen ik ben sinds 1993 werk ik hier. Ik zeg altijd hier op de KMA, maar dat moet natuurlijk zeggen bij de Nederlandse Defensie Academie. Dat is een hele ontwikkeling geweest richting faculteit. Op een gegeven moment ik ben eigenlijk ook altijd bezig geweest met wat op een gegeven moment gendervraagstukken genoemd werd. Ik kom nog uit de tijd dat het gendervraagstukken dat vrouwenstudies heten. Maar goed, op een gegeven moment kwam de resolutie 1325, dat was in 2000. En toen was ik daar heel enthousiast over dat daar nu eindelijk aandacht kwam ook voor vrouwen en kinderen in conflict situaties. En dat daar aandacht voor werd gevraagd. En op het moment dat ik dat ook in de colleges en dergelijke aanhangig maakte, dat onderwerp, dan kwam daar ontzettend veel commentaar op. En met name wat je dus zou verwachten, dat juist de vrouwelijke militairen daar heel erg op zou aansluiten, die hielden op dat moment heel erg hun mond en was echt zo van, nou, daar willen we eigenlijk liever niet over praten. Laten we nou in godsnaam niet weer over vrouwen hebben. Dus toen ben ik eigenlijk ook gaan denken van, hoe kan ik dat onderwerp, die gendervraagstuk, hoe kan ik dat nou eigenlijk aan de man brengen. Toen kwam ik eigenlijk op het idee, en dat idee is niet zomaar ontstaan, dat is ontstaan ook met het idee van Gloria Wekker, die heel veel onderzoek doet naar kleur. Heeft op een gegeven moment een artikel geschreven over witheid. Dat de witte huid, dat je daar het eigenlijk, dat je daar eigenlijk helemaal niet zo van bewust bent wat voor voordelen dat heeft, maar dat er altijd wel is. Dus van die vanzelfsprekendheid. En toen heb ik eigenlijk gedacht van, ja, wat is er nou binnen de krijgsmacht als vanzelfsprekend? En dat is die masculiniteit. En toen ik die gendervraagstukken probeerde te gaan bespreken vanuit masculiniteit, dus eigenlijk aan de mannen en jongens in de zaal vroeg van, wat betekent het eigenlijk voor jou om man te zijn of jongen te zijn in deze organisatie? Kwamen daar hele andere antwoorden. En zag ik ook die vrouwen wat achteruit gaan zitten. Zo van, eindelijk zijn wij nu niet in de picture. Nou, en wat dat dan, en dan kom ik op die perspectieven, die vragen die jij net stelde. Ja, wat dan eigenlijk als antwoord heel vaak komt als het gaat over masculiniteit. Ja, dat is bijvoorbeeld, het heeft te maken met, mannen zijn nou eenmaal sterker. Mannen zijn nou eenmaal jagers. Mannen die, masculiniteit komt voort uit het idee dat er nou eenmaal, dat testosteron, dat leidt ons. Nou, dat zijn allemaal ideeën over masculiniteit. En die kun je eigenlijk plaatsen in een van die perspectieven die ik heb beschreven. En dat is het evolutionair psychologisch perspectief. Dus dat alles gekoppeld is aan biologische verschillen, alles terug te plaatsen is richting dat lichaam. Dat is er één.
Dat is
het eerste perspectief. Het tweede perspectief waar ik naar gekeken heb, dat noem ik het psychoanalytische perspectief. En dat is het onderbewustzijn. Dat eigenlijk heel veel onderbewuste ideeën zijn die bepalen hoe mannen en vrouwen zich manifesteren in de wereld of hoe ze zich hoe ze met elkaar omgaan. En met name dat idee van het psychoanalytisch perspectief, daar komt vooral de vrouw als het vrouwelijke als gevaar, angst voor het vrouwelijke. En dat ook een belangrijke leidraad is. En dat je vooral als man niet te veel die emoties moet laten zien. En dat, hè, want stel je voor dat je te vrouwelijk overkomt. Want dat is ook een heel problematisch idee. Dat kan dan niet als echt man. Als je dat als uitgangspunt neemt. Nou, en dan heb je nog eentje wat een hele belangrijke ook is binnen de sociale wetenschappen. Dat heb ik hier het cognitief sociaal-psychologisch perspectief genoemd. En dat gaat heel erg ook over allerlei verschillen, ook zelfs in laboratorium-experimenten en leiderschapsstijlonderzoek, van dat er verschillen zouden zijn tussen mannen en vrouwen op heel veel gedragingen. En uiteindelijk blijkt dat allemaal wel meevalt, die verschillen tussen mannen en vrouwen. Aan zich, maar als je daar heel erg van tevoren al op, zeg maar, gepinpoint bent, dat je dat wil zoeken, onderzoeken, dan kom je tot een zekere bias uit. Dat verschildenken en dus het denken in verschillen, het denken in essentialisme, dat het allemaal terug te voeren is tot zo horen mannen te zijn, zo horen vrouwen zijn. Dat heb ik heel erg bekritiseerd en ook gezocht naar mythes daarin. En toen ben ik gekomen bij het perspectief waar ik mijn proefschrift echt op gebaseerd heb.
Dat is het sociaal-constructivistisch perspectief.
Klopt.
Waarom heb je uiteindelijk voor dat perspectief gekozen als tegenhanger voor die meer essentialistische benaderingen? En welke invulling geef je daarmee aan het begrip masculiniteit?
Nou ja, ik ben zo iemand die de literatuur induikt. En dan als ik dan dingen lees die ik denk, dit is het. Dan zit ik echt zo'n beetje juichend achter mijn bureau dat te lezen. En dat heb ik dus heel erg bij dat sociaal constructivisme. Want daarbij gaat het erom dat je eigenlijk inzoomt op de interactie tussen mensen. En daarbij kritische vragen stelt of reflecteert op vanzelfsprekendheden. En vanzelfsprekendheden die niet zo zichtbaar zijn. Die een beetje verborgen zijn in het geheel. En het sociaal constructivisme stelt daar vragen bij. Die stelt vragen bij dat teken voor, wat ook wel teken voor granted wordt genoemd. Dus hoe zit dat? Het sociaal constructivisme gaat er ook over dat betekenissen die wij geven aan de wereld, aan hoe de wereld zich manifesteert, dat niet vast ligt. Dat je daar verandering in kan brengen. En taal is daar een heel belangrijk element in. Dat is een belangrijk idee van het sociaal constructivisme. En ook dat er dus vanuit die betekenissen die worden gegeven aan zoals de wereld wordt geïnterpreteerd, dat daar ook een bepaalde machtswerking van uitgaat. En met name die elementen, dus die vanzelfsprekendheid en die onzichtbare macht, dat zijn eigenlijk elementen die je voor mij, naar mijn idee, nodig hebt. Of dat heb ik ook in mijn proefschrift zo uitgewerkt, om te begrijpen waarom die masculine cultuur in de krijgsmacht zo er al zo lang is. En er ook al zo lang, en misschien ook wel blijft als je daar niet van bewust wordt.
Welke kenmerken maken de militaire organisatie eigenlijk tot zo'n organisatie waar masculiniteit voorop staat?
Ja, wat ik gedaan heb is eigenlijk gekeken naar reproduceert bepaalde omstandigheden nou die masculiniteit? En dan is de context waarin de mensen of zich bevinden, of die is heel erg bepalend. Dus als je naar de krijgsmacht kijkt, hè, want dat was volgens mij jouw vraag, hè, van hoe zit dat dan in die militaire organisatie, dan zie je dat daar van oudsher zitten natuurlijk allerlei tradities en ideeën over mannelijkheid en masculiniteit worden al doorgegeven. Dat is ook iets heel erg moois. Ik hou daar bijvoorbeeld heel erg van, hier van het kasteel van Breda, het idee dat hier Willem van Oranje al rondgelopen heeft, en in mijn gedachten zie ik dan Maurits hier ook al rondlopen. Ik weet helemaal niet of die ook echt daadwerkelijk in Breda, ja, natuurlijk is die hier geweest, maar dat idee van hoe je dus gelegitimeerd geweld mag uitoefenen of kan uitoefenen, dat is door die geschiedenis al heel erg ingekleurd op een bepaalde manier. Daar zitten al allerlei boodschappen in van, ja, dat zijn mannen die dat doen, daar zit een bepaald idee achter, hoe je met die wapens om moet gaan, een bepaald idee ook over hoe het lichaam ingesteld moet worden. Dus op die manier worden daar allerlei boodschappen al doorgegeven. Maar ik weet niet of dit helemaal, want er valt nog veel meer over te vertellen.
Wij komen daar zeker straks nog. Maar de vraag is natuurlijk en daar gaat het natuurlijk om. Hoe heb je uiteindelijk jouw onderzoek gestalte gegeven? En hoe komt nou masculiniteit in de militaire organisatie tot uiting?
Ja.
Dat is natuurlijk voor ons de belangrijke vraag.
Ja. Nou kijk, het is een heel... een heel denkproces geweest ook van hoe ik al mijn ervaringen en onderzoekslijntjes die ik al had uitstaan, hoe ik dat allemaal aan elkaar zou kunnen koppelen. En een van de dingen, ik ben namelijk, wat ik net al zei, met die resolutie 1325 in 2000 werd er veel over gender
heel
gesproken.
Eventjes voor onze luisteraars, ja. Verenigde Naties resolutie 1325.
Ja.
Eventjes.
Wil je dat ik daar nog meer over zeg?
Nee,
dit is jouw uitleg. Kan ik ook een heel college overgeven?
Precies.
Zal ik niet doen? Nee, maar goed. Ja. Dat is echt wel een belangrijk eikpunt of draaipunt geweest in de geschiedenis van gendervraagstukken binnen Defensie. Die resolutie 1325. En toen was ik er ook mee bezig met van, ja, werden er op dat moment waren er ook al wel vrouwen uitgezonden geweest. Maar daar was eigenlijk nog nauwelijks iets over bekend op dat moment. Militairen die ook mee waren geweest op missies naar Bosnië en dergelijke. Er was eigenlijk nauwelijks iets over te vinden. Dus daar ben ik toen eigenlijk mee begonnen. Voor het eerst om dat onderzoek, om daar gewoon dat in kaart te brengen. Van hoeveel gaan er nou eigenlijk? En wat doen ze? En waar zitten ze? En toen ben ik die vrouwen gaan interviewen. En wat uit die interviews kwam, naar voren kwam, is dat die vrouwen vaak zeiden van, ja, ook weer eigenlijk zo van, besteed er vooral niet te veel aandacht aan, want we doen gewoon ons werk. En toen dat idee van, we doen gewoon ons werk, dat triggerde mij wel. Want aan de andere kant was dat gewoon hun werk doen. Daarmee werd wel, het was ook wel duidelijk dat ze ook wel aangesproken werden op hun vrouw zijn. En dat ze een uitzonderingspositie hadden en dat ze zich ontzettend aanpasten. En hoe gewoon is eigenlijk dat gewoon? Daar ben ik toen mee gaan. Dat was ook een ingrediënt voor het proefschrift. Hè. Naast dat idee van wat is er nou zoveel? Masculiniteit, die vanzelfsprekendheid. En dat heb ik eigenlijk een beetje gemixt. Daar ben ik mee naar op zoek gegaan. Maar volgens mij was dat niet helemaal jouw vraag.
De vraag is met name dus ook van hoe pak je dat een wetenschappelijk oogpunt aan?
Ja, precies. Dus toen, ik heb aan de ene kant heb ik interviews gedaan als in het begin. Maar dat eerst, en dat heeft mij dus op een bepaald spoor gezet, die ervaring. En toen ben ik in de literatuur gedoken. Heb ik heel erg gekeken van, wat zijn nou eigenlijk de theorieën over masculiniteit? Dat heb ik helemaal uitgewerkt. En daar heb ik een heel model ontwikkeld. Als het gaat over die masculiniteit in de militaire organisatie. En dan blijkt eigenlijk dat het idee van de warrior, de krijger, dat een belangrijk ideaalbeeld is. Waar elke keer weer naar terug verwezen wordt als het gaat over masculiniteit in die militaire organisatie. En daar blijkt dus ook allerlei literatuur over te zijn. En dat heb ik gekoppeld aan de theorie van onder andere Kunnel en Messerschmidt. Dat zijn organisatie onder andere organisatieonderzoekers, maar die hebben heel veel onderzoek gedaan naar masculiniteit, maar ook weer die koppeling aan hoe betekenissen van masculiniteit ook te koppelen zijn aan macht. Dus met name die, en dat het ook steeds verandert. Dus door in een bepaalde, in de ene context is een bepaald ideaalbeeld, en in een ander context is een bepaald ideaalbeeld. En daar gaat ook een zekere, van zo'n ideaalbeeld gaat ook een zekere, hoe zal ik dat zeggen? Hoe zeg je dat? Dat daar een aantrekkelijkheid, dat maakt het aantrekkelijk. En dat ik wilde eigenlijk bij zeggen, gaat een verlokkelijk. Dat is een soort verlokking om je daaraan te spiegelen als in dit geval dan als militair. Van kan ik aan dat ideaalbeeld? Hoe kan ik aan dat ideaalbeeld voldoen? En dat is niet zo letterlijk en zo plat als ik dat dan zeg. Dat mensen dan echt zeggen van nou wil ik aan dat ideaalbeeld voldoen. Hè? Misschien sommigen wel, die voor de spiegel staan en denken van, ben ik al een beetje gespierd? en hoe stoer ben ik? Maar dat gaat ook eigenlijk heel impliciet. En dat blijkt dan en onzichtbaar. En dat gaat dus via de taal. Dus hoe er over gesproken wordt. Over wat het betekent om militair te zijn. Het gaat over het lichaam. En het gaat over. Het lichaam is een belangrijk ingrediënt in deze organisatie. Ook van. En het gaat via de interactie.
Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp wat we wilden besproken. Want je noemde net al even dat je naast het theoretische deel van je onderzoek ook interviews hebt gehouden. Dus dat is meer het empirische deel van je onderzoek.
Ja.
En daarin heb je ruim 30 interviews uitgevoerd met vrouwelijke militairen van verschillende rangen en krijgsmachtdelen in heel uiteenlopende functies. En daarin geef je aan dat heel veel van die geïnterviewde vrouwen zich in een tokenpositie bevonden. Zou je kunnen uitleggen wat een tokenpositie precies inhoudt en wat voor consequenties dit had voor de vrouwen in kwestie?
Die tokenpositie, dat is eigenlijk al een heel oud begrip. Het komt van Rosabeth Moskanter. Die heeft onderzoek gedaan van mensen die zich in minderheidsposities bevinden. Dus gewoon qua aantal in de minderheid zijn. Wat gebeurt daar dan eigenlijk mee? En dat betekent dat als je een token bent, dan ben je heel zichtbaar. Maar er worden ook alle stereotype ideeën die er zijn over de groep die jij eigenlijk vertegenwoordigt, en in dit geval dan vrouwen. Alle stereotypen die worden op jou geprojecteerd. En die krijg je dus mee. En zo word je ook gezien. En dat geeft dus, dat geeft dus heel weinig handelingsvrijheid eigenlijk voor als jij in een tokenpositie zit. En met name vrouwelijke militairen. Zeker in de begintijd dat vrouwen meer. Er kwamen wel wat meer vrouwen in de krijgsmacht op allerlei posities. Maar ze werden vaak ook verdeeld over de verschillende eenheden en over de verschillende pelotons. En zelfs over de verschillende groepen met het idee, we moeten de pijn verdelen. En er zat ook weer dat stereotype idee achter van, ja, vrouwen zullen waarschijnlijk kunnen minder hard lopen of die kunnen zijn minder sterk. Dus we moeten dat een beetje verdelen over het geheel. Dus ze kwamen heel vaak in een positie terecht waarin ze de enige vrouw waren. En dat legt dus een hele zware druk op je als vrouw in zo'n positie. Want je moet je elke keer eigenlijk ook weer verdedigen tegen allerlei ideeën die er zijn over stereotype ideeën over vrouwen. En dat zag ik dus ook terug in het onderzoek. En dat lijkt eigenlijk, nu zijn er meer vrouwen. En ik heb het hier ook gezien in de klas. Hè? Als je les geeft binnen de faculteit, gewoon of binnen de lessituaties. De eerste tijd, en dan heb ik het over de jaren 2000, 2005, 2006. Er zaten best wel wat vrouwelijke studenten. Maar in de klas zaten dan maar één of twee. En die kwamen. Ja, die hielden zich gewoon nog echt letterlijk een beetje op de achtergrond. En nu is het anders. Nu zie je in sommige klassen is het gewoon echt, echt 30-40%, of soms zelfs wel 50% vrouwen. En je ziet dan ook de sfeer daardoor veranderen. Dus maar die tokenpositie, dat doet echt iets met jouw. ja, met hoe je je kan manifesteren. En je zag ook dat heel veel vrouwelijke militairen ook in uitzendsituaties best wel heel veel dingen tegenkwamen die minder prettig waren. Maar dan was het toch echt het idee van, nou, ik moet daar tegen kunnen. Want het is nu eenmaal die masculine cultuur. Het is nu eenmaal een mannenwereld en dat heb ik maar te slikken. Dus het ging ook over het bagatelliseren van grensoverschrijdend gedrag. Het aankaarten daarvan. En een ander punt is dat je, als het beeld is dat jij fysiek als vrouw, hè, dus met een vrouwenlichaam, dat je dan minder kan presteren, dan bestaat er ook heel snel het idee om juist te overgaan, overcompenseren, ja. Maar dat je dus te ver gaat en dat je dus heel veel blessures krijgt.
Wat zorgt het er eigenlijk voor, ja, dat vrouwen wellicht net zo goed aan dat ideaalbeeld van de warrior willen voldoen en daardoor wellicht zich juist extra af gaan zetten tegen het stereotype beeld dat mannen van hen hebben?
Wat in ieder geval, kijk, dat idee van masculiniteit als vanzelfsprekendheid, dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen in deze organisatie. Vrouwen die hebben ook dat ideaalbeeld van de warrior, die willen ook, ze willen altijd net zo goed als mannen, willen zij ook gewoon aangesproken worden op het feit dat ze militair zijn en niet dat ze nou toevallig vrouw zijn. Dus die militaire identiteit, die is eigenlijk het belangrijkste. Maar een van mijn stellingen was ook in mijn proefschrift van zonder masculiniteit geen militaire identiteit. Dus je hebt ook een zekere mate van masculiniteit nodig. Hè? Want anders kan je niet functioneren als militair. Maar als dat het enige is, hè, dus als dat of te veel, dus dat je heel erg dat idee van heel erg stoer doen, heel erg afgestompt zijn, totaal niet je emoties tonen. En als het betekent dat je ook, dus allemaal het te veel, dan gaat dat niet de goede kant op. Maar dat zag je dus ook wel bij vrouwelijke militairen die zich dan die echt willen overcompenseren. En dan dat idee van one of the guys willen zijn, ook fysiek. En dat gaat dan soms gewoon te ver. Maar ik heb daar ook wel gesprekken over gehad met vrouwelijke militairen. Dat one of the guys zijn, dat is niet alleen willen zijn. Dat is niet alleen maar je willen bewijzen, hè, dus extra willen bewijzen. Maar er zit ook heel erg bij om bij de groep te willen horen. En dat is aan de andere kant dus wel ook een positief effect, wat ik gezien heb ook in mijn onderzoek. Dat het idee was altijd van, nou, vrouwen, dat is een heel klassiek idee, wat vaak terugkwam. Als je vrouwelijke militairen bij een eenheid zet, dan gaat dat helemaal mis met de cohesie bijvoorbeeld. Hè? Dat was dan het idee. Want die groepsvorming die zou vooral gaan over met mensen die allemaal op elkaar lijken, dus die mannen onderling, dat wordt dan verstoord. Maar tegenwoordig is ook uit onderzoek al is heel duidelijk naar voren gekomen dat als je als groep gewoon traint samen en die cohesie gaat dus over de gezamenlijke ervaringen die je hebt. En daarin zie ik ook echt wel veranderingen. Dat is gewoon genderneutraal. Dat maakt echt helemaal, ik zou bijna zeggen, geen bal uit. In de zin van, als je gewoon als groep goed getraind wordt samen, dan wordt dat ook een cohesieve groep. En dan maakt het echt niet uit of je nou van het mannelijk of het vrouwelijk geslacht bent, jouw lichaam daarin.
Dus het is echt al ook onderdeel van hun initiële opleiding dat ze meegenomen worden in dit. Maar is de organisatie daarop aangepast tegenwoordig ook dat men met dat masculiniteitsbegrip ook iedereen meeneemt? Of komt dit vanzelf?
Nou, het probleem is dat het hangt er natuurlijk ook af hoe instructeurs en kaderleden zelf gesocialiseerd zijn. En je neemt altijd iets mee vanuit hoe je in je verleden zelf, wat je zelf geleerd hebt daarin. En ook van welke wapen- en dienstvak je komt, dat maakt ook uit. Ik denk dat daar nog wel iets te halen valt om meer ook met ook met kaderleden en na te denken of te reflecteren op wat hoe masculien ben ik nu eigenlijk zelf en wat zijn mijn waarden daarin en wat vind ik eigenlijk wel en niet van belang. Dus een van mijn aanbevelingen zou ook zijn van dat die masculiniteit, dat je moet zorgen naar een soort van gezonde, healthy masculinity. Hè? Dus je hebt wel een zekere vorm van stoerheid. En je moet ook niet te veel in de emoties gaan zitten op elk moment. Maar op een gegeven moment heb je ook wel nodig dat je je kwetsbaarheid mag laten zien of daar met elkaar van gedachten kan wisselen. En die angst voor dat vrouwelijke, hè, wat ik helemaal aan het begin noemde, daar moet je het met elkaar over hebben. Dat het helemaal geen probleem is dat je over emoties praat of dat je angstig kan voelen of dat je, en zeker ook zo schaamte, angst, verdriet. Nou, dat zijn allemaal zaken die horen gewoon zeker ook bij het militaire beroep en het militair zijn. En dat moet je ook met elkaar kunnen bespreken.
Je hebt in je onderzoek eigenlijk voor de ervaringen van vrouwen gekeken naar twee specifieke eikpunten bijna in hun carrière. Dus het toetredingsmoment bij de militaire organisatie. Dus eigenlijk de initiële opleiding waar ze aan deelnemen. En op een later moment de uitzendervaringen die vrouwen hebben. Zou je iets kunnen vertellen en wellicht wat concrete voorbeelden kunnen geven van wat het soort ervaringen zijn die vrouwen hebben waarin die militaire of die masculine aard van de militaire organisatie heel erg tot uiting komt?
Ja, kijk, vooral in de initiële opleiding. Kijk, de krijgsmacht is wat dat betreft een dat wordt ook wel genoemd een deeply embodied experience. Hè? Dat lichaam is heel erg van belang. Dus dat leer je ook met name in die eerste weken van de vorming, dat je af moet zien met je lichaam. Dat je dat lichaam moet getraind worden. Dat moet een militair lichaam worden. Daar moeten vrouwen dus op een bepaalde manier ook voorzichtig in zijn. Want en in die zin denk ik van er kan binnen de krijgsmacht nog veel geleerd worden van de manier waarop er topsport bedreven wordt. Hè? Want daar wordt wel heel erg rekening gehouden met wat kan je als uiterste vragen van een vrouwenlichaam en een mannenlichaam. En dat is niet precies hetzelfde. Dus er is natuurlijk wel verschil. Maar je moet daar. Je ziet dat vrouwen in het begin soms te hard willen, te veel willen en zichzelf dus overbelasten fysiek. En daardoor dus sneller blessures krijgen. En dat is bijvoorbeeld echt een aspect waarin ze voorzichtig moeten zijn. Een ander punt is, en dat haakt een beetje aan op dat idee van dat seksualiteit is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van het leven in het algemeen. En zeker ook binnen de krijgsmacht. Ik bedoel, en zeker ook in die leeftijdsgroep, hè, waarin mensen binnenkomen in de organisatie. Dus er is veel uitprobeergedrag. En om te kijken van waar liggen mijn grenzen en wat is er allemaal mogelijk op dit vlak. Nou, dat is aan de ene kant is dat heel leuk. Maar aan de andere kant zie je ook dat vrouwen daar heel veel mee geconfronteerd worden. Jonge meiden die binnenkomen, dat ze dat daar wel kritisch op moeten zijn. Zij zelf niet alleen, maar dat de rest van de organisatie daar ook kritisch op is met elkaar. Van hoe gaan we dit met elkaar doen? Dat seksualiteit en dat het niet altijd alleen maar de vrouwen zijn die gewaarschuwd moeten worden. Want dat gebeurde dan in het verleden. Van kijk uit dat je niet te veel aandacht trekt en zo. Maar dat is dus een gezamenlijk iets waar de organisatie alert op moet zijn. Maar dat is dus wel iets wat vooral in die beginfase heel erg speelde. In die opleidingsfase speelt dat dan heel erg van geconfronteerd worden met uitprobeergedrag. En hoe ga ik daar dan op reageren? En als dus jouw idee is van nou, dat hoort er allemaal bij. We doen gewoon ons werk. Ja, dan ga je dat dus niet aankaarten. En dan denk je van als jonge vrouw in die organisatie, dit moet ik blijkbaar maar even erbij nemen. En dan moet ik even doorheen. Sommige vrouwen die zagen het ook als een soort rite passage van ja, dit hoort er nou eenmaal bij. En als ik nou wat ouder ben, dan hebben we dat allemaal gehad.
En verandert dit tijdens de uitzending of tijdens het werk later? Of blijft dit eigenlijk hetzelfde bij deze vrouwen?
Nee, dat zie je wel veranderen. Dat komt ook omdat vrouwelijke militairen natuurlijk zelf ook daar allerlei copingstijl op ontwikkelen van hoe ze daarmee mee omgaan. En nu zeker is het natuurlijk echt ook een onderwerp. Hè? Seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is echt een hot topic om het daarover te hebben. En om dat ook meer bespreekbaar te maken. Dus dat verandert ook al eigenlijk in die opleidingssituatie nu. Maar je ziet wel ook door de ervaring en doordat vrouwen als ze dan uiteindelijk in een uitzending zitten, dan in operationele omstandigheden, dan functioneren ze gewoon als militair. Dan doet het er eigenlijk niet zoveel toe. Dat zij man of dat ze vrouw zijn.
Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat zowel op uitzending als tijdens die opleiding ook een belangrijke factor is, of een belangrijke eigenschap van de militaire organisatie, dat het een soort totaalinstituut is. Hè? Zo noem je het volgens mij ook in je proefschrift. Ja. Het feit dat militairen eigenlijk 24/7 bij elkaar zijn en niet afstand kunnen nemen van de situatie waarin ze met die masculiniteit geconfronteerd worden. En ook met de mensen die mogelijk inderdaad hun grenzen uittesten. Ja. Maakt het ook veel lastiger wellicht om je daar kritisch tegen af te zetten.
Ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Hè? Om de situatie waarin je zit. Als je als vis in het water zwemt, dan is het heel moeilijk om te realiseren dat je in het water zwemt en wat dat betekent. En om daar kritisch op te zijn. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen in deze organisatie. Zoals je gesocialiseerd wordt in deze organisatie en zoals je meegegroeid wordt, dan is het heel ingewikkeld om die vanzelfsprekendheden en de macht, tot wat voor machtsverschillen dat leidt, om daar kritisch op te zijn. Dat vraagt om een zekere afstand en dat vraagt ook om dat je geleerd wordt om je kritisch vermogen te ontwikkelen. Dat je leert om vragen te stellen naar situaties die zich aan jou voordoen. Dus dat is heel erg van belang. Dat is ook een van de drijfveren voor mijn werk, hoor. Binnen deze krijgsmacht. Ik bedoel, het is ook mijn krijgsmacht, zal ik maar zeggen. En mijn idee daarin is ook van de militairen die daarin werken. Dat voor mij is echt van belang dat mensen die in die rol zitten, in die functies zitten en in die professie hebben, dat je dan ook leert nadenken over wat dat met jezelf doet, maar ook wat dat betekent in de wereld en in het land. Dus
daarop aansluitend vroeg me ook af. Uit je onderzoek blijkt ook dat de vrouwen die je interviewde zich niet eigenlijk altijd bewust waren van de rol die masculiniteit in de militaire organisatie speelt. En dat ze juist door het interview met jou daarover eigenlijk aan het denken werden gezet. Dus wat zegt dat ook wellicht over de interactie tussen de praktijk en de wetenschap en hoe belangrijk die is?
Ja, dat is inderdaad waar. Niet alleen omdat het nou toevallig een interview met mij was, maar meer doordat er dus vragen gesteld worden. Gaan mensen ineens nadenken over hun situatie waarin ze zitten en wat ze doen. En dat was soms echt wel. Ik vind dat een van de interessante dingen echt heel erg leuk als je mensen interviewt, dat je het ziet gebeuren. Dat door een vraag stellen, dat mensen dan ineens denken van hey, dit is dit. En ze gaan dus vragen stellen bij het vanzelfsprekende. Daar zit ook methodologisch, als je het vanuit onderzoeksmatig bekijkt, zit daar natuurlijk ook een risico aan. Hè? Dat ik een bepaalde norm zou overbrengen of daar bepaalde ideeën over installeer en dat ze dan denken dat het zo zou moeten. Dus je moet daar ook, dat is wat ik dan, wat dan in literatuur ook wel het insider-outsider perspectief wordt genoemd, dat je daar moet je als onderzoeker ook heel erg bewust van zijn. Van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ook omdat ik bijvoorbeeld zelf al veel van de organisatie weet en daar veel ervaring in, kan je makkelijk op een bepaalde manier mee bewegen. Maar wat mij dus daarin geholpen heeft, is ook juist al die literatuur over genderstudies. En juist van een heel ander perspectief naar die werkelijkheid kijken. En vanuit daar kun je dan ook vragen stellen en daarop reflecteren met samen met die geïnterviewden. En wat ik, dat vond ik echt bijna ontroerend om. Wat er toen gebeurde is dat ik op een gegeven moment heb ik de ervaringen die ik of het hele resultatendeel heb ik nog een keer laten lezen door bijna alle geïnterviewden. En die reageerden daar ook op, doordat ze het nu in het geheel zagen en ook de ervaringen van andere vrouwen daarin tegenkwamen, dat ze zeiden van, goh, ik leer daarvan. Ik zie dat, ik snap nu ineens hoe ik dingen zelf heb zitten doen. En aan de andere kant ook, en dat vond ik ook wel, schokkend is een groot woord, maar ik was niet de enige. Dus dan komen we eigenlijk weer terug bij die tokenpositie, dat heel veel vrouwelijke militairen zitten eigenlijk een hele, die proberen het zelf op te lossen en die proberen zelf oplossingen te vinden om te gaan met die best wel zware omstandigheden die zij niet zwaar willen noemen, want het is gewoon hun werk. Voor hen was het ook ik ben niet de enige en het is me nu duidelijk. Maar dat is voor mij dus ook wel iets van, ja, dat is ook een van de aanbevelingen die ik heb, dat die solidariteit, hè, dat woord solidariteit wordt tegenwoordig al vrij weinig gebruikt, maar solidariteit van vrouwen onderling is ook heel erg belangrijk, dat je daar met elkaar over van gedachten kan wisselen. Want een van de risico's van in een tokenpositie zijn is dat als jij ergens de enige vrouw bent en er komt nog één andere vrouw bij, dan ben je met z'n tweeën in een tokenpositie. Dan worden alle verschillen die er dan mogelijk tussen vrouwen zouden kunnen zijn, die worden ook wederom op jullie als tweetal geprojecteerd. En dat dan ben je ook niet vrij in je eigen handelen. Dus het maakt heel erg uit. Die aantallen maken ook heel erg uit.
Over aantallen gesproken is natuurlijk voor Defensie niet onbelangrijk. Alleen al vanwege de vullingsproblematiek.
Zeker.
Heel pragmatisch om ook zoveel mogelijk vrouwen binnen te halen. En over 1325 gesproken resolutie. Het gaat natuurlijk ook daarom dat vrouwen voor bepaalde taken onmisbaar bijna zijn om in een moderne krijgsmacht ook effectief te zijn en ook je doel te kunnen bereiken. Gezien de actualiteit en relevantie van dit onderwerp, ook heel algemeen, zijn er voor de Nederlandse Defensieorganisatie veel lessen te trekken, denk ik, uit jouw proefschrift. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen die voortkomen uit jouw onderzoek?
Nou, het belangrijkste aanbeveling zou eigenlijk zijn, en dat is niet zo vreemd als je redeneert vanuit het idee masculiniteit als vanzelfsprekendheid. Wat zijn nou die overdrachtsmechanismen eigenlijk, hè, van masculiniteit? Waar gaat dat om? Wat vinden wij nou eigenlijk een belangrijk lichaam? Hoe moet dat militaire lichaam eruit zien? En wat zijn de consequenties daarvan dat wij al die warrior zo als uitgangspunt nemen, als ideaalpunt nemen? Is dat wel zo? Is dat wel het ideaal? Nou ja, gezien de omstandigheden nu, de oorlogsomstandigheden waarin we nu zitten, wordt eigenlijk dat ideaalbeeld van die warrior weer heel erg gevoed. Dus hoe zich dat voor de toekomst gaat ontwikkelen, dat is nog wel een aandachtspunt. Dus ik denk ook dat het van belang is om alle andere taken, met name de cyber en alles wat wij altijd als krijgsmacht doen, om dat ook heel duidelijk aan te geven als militair. Dus dat voor het militair werk ook heel erg belangrijk is. En dat gebeurt al. Een ander punt wat belangrijk is, is wat ik al aangaf van die healthy masculinity. Hè? Dus dat je dat het ook van belang is om voorbeelden te hebben van militairen op bepaalde posities, op bepaalde ook zelfs hogere militaire of hiërarchische posities, die iets vertellen over hun angst, hun emoties. Afgelopen week hadden wij een gastcollege van een CC die ook vertelde over zijn ervaringen met allemaal heftige zaken. En dat toen vroegen de studenten, die vroegen ook van, goh, maar waarom kunt u daar zo makkelijk over praten? Want dat horen we eigenlijk nooit. Daar waren ze echt heel erg blij mee. En toen was een van de zaken die deze man noemde, die zei van, ja, maar het is ook heel van belang dat je je kwetsbaarheid durft te benoemen. En dat iemand op zo'n positie met zoveel operationele ervaring als deze persoon die dat zei al had, dat maakt enorm veel indruk. En dat maakte ook dat die studenten zich vrij voelden om daar, kadetten aan Adelborst, om daar ja, iets over te zeggen. En daar en ze hadden zoiets van, hey, kijk, dat is ook een voorbeeld. Nou, en dus ik zeg zo van, ja, het gaat eigenlijk over bespreekbaar maken van mes. Hè? We zijn altijd van het mes. We zijn goed in afkorting hier. De machtsverschillen, emoties en seksualiteit. Dat zijn eigenlijk de onderwerpen waar je met elkaar over moet praten. Moet reflecteren van hoe gaan we dat doen in deze organisatie. En ik weet dat dat een lange weg is. Ik heb in 2005, 2006 daar ook al in een interview dat ooit al genoemd, dat dit de onderwerpen zijn waar het over moet gaan. Toen had ik dit proefschrift nog niet geschreven van hoe ingewikkeld dat eigenlijk is om dat aan de orde te stellen. Ja, en daarnaast is bespreekbaar maken van dat lichaam, dat daarin verricht onze luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan nu heel goed werk, doordat zij haar stropdas heeft afgegooid. En ja, er is een hele discussie over van hoe moet eigenlijk het uniform en alle uitrusting, hoe past dat eigenlijk op dat vrouwenlichaam? En dat blijkt, dat is al jaren zo, dat dat gewoon niet goed past op allerlei fronten. En dat moet aangepast worden. En daar doet zij nu een beroep op. Daar gebeuren nu dingen op. Maar goed, dat zijn eigenlijk nog maar dingen die eigenlijk over de buitenkant gaan. Hè? En over beslissingen van om andere scherfvesten aan te pakken. En er zitten allerlei lagen onder. En juist dat de onzichtbare kant, hè, dus de dingen die impliciet zijn, die zijn veel moeilijker te veranderen. Maar daarin zag ik gisteravond ook nog een heel mooi voorbeeld in Nieuwsuur voorbij komen. De commandant van de Tromp, hè, van het schip wat nu
Yvonne van Beuzenkom.
Ja, Yvonne van Beuzenkom, net ja. Kapitein luitenant ter zee. Die gaf even in Nieuwsuur een verhaal van waarom waarom we daar naartoe zijn, wat de missie daarvan is. En vervolgens was het volgende beeld ook een bekende van ons, Hanneke Bruin de Slot, als minister van Buitenlandse Zaken. Die gaf nog een heel exposé waarom het van belang is dat Nederland meedoet aan deze missie. Dus dat gaat eigenlijk dan heel vanzelfsprekend. Komen daar gewoon eventjes in 10 minuutjes zo twee vrouwen als representant van eigenlijk toch de krijgsmacht. Die doen hun verhaal. Dus daarin zie je eigenlijk dat er al dat soort voorbeelden hebben we nodig. En dat gaat dan nu meer automatisch.
Ja, maar onderschat alsjeblieft niet het uniform. Want je zegt nu het zijn uiterlijkheden.
Ja.
Maar een van de redenen waarom Nederland in 2008 de damesploeg wereldkampioen in de hockey is geworden,
ja,
is dus daadwerkelijk geweest omdat ze voor het eerst, zij hadden inspraak in hun kleding,
ja,
en kregen opeens kleding die bij hen paste en die ook precies dat uitstraalde wat zij voor ogen hadden.
Ja.
En dat was echt een niet te onderschatten factor,
ja,
zou ik zeggen. Dus vandaar. Nu heb je proefschrift in juli vorig jaar verdedigd. Hè? Inmiddels zijn we 3/4 jaar verder.
Ja.
Heb je de indruk dat je proefschrift al veranderingen teweeg heeft gebracht? Of is dit nou ook iets wat dat je ziet, er is zo'n beweging op dit moment aan alle fronten. Je hebt Eleanor al genoemd,
ja,
en jouw proefschrift is genoemd. We zien dat Yvonne, ik dacht ze is de tweede commandant van een schip.
Mm-hmm.
Daarvoor hadden we natuurlijk Jeannette Morang,
ja,
die nu 2 sterren is,
ja,
ook. He, dus we zien nu opeens op alle mogelijke fronten bewegingen. Is,
ja,
het nou ook mede door jouw proefschrift?
Nou, niet op. Kijk, ik ben al, wat ik zei, ik ben al heel lang bezig met dit onderwerp. En ik ben ook ooit voorzitter geweest van het Defensie Vrouwennetwerk. Dat was ook rond de jaren 2000. En toen heb ik me heel hard gemaakt voor het feit dat er nog geen enkele vrouwelijke generaal was. En hebben we toen ook, daar heb ik toen echt heel hard aan gewerkt om daar aandacht voor te vragen. En toen uiteindelijk kwam Leanne van der Hoek en kwamen er een aantal vrouwelijke generaals. En toen werd steeds gezegd van ja, maar je moet wachten, want er zitten een paar in de pijplijn. Nou ja, en die pijp, die komen nu langzaam uit de pijplijn, zou ik zo zeggen.
Ja, 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 ja.
Dus het is een tijd van. Dus dat. Het is een. En aan de andere kant denk ik dat... ik heb een groot artikel in de Volkskrant gehad afgelopen december. En dat heeft ook een enorme spin-off. Zo van ook, en eigenlijk dingen die voor mijzelf heel erg voor de hand liggen. Het werd net al even genoemd als het Totaal Instituut. Om dat te noemen. Maar ook bijvoorbeeld de Code of Silence. Dat er dingen niet besproken worden en zo. Voor mij is het zoiets van, ja, dat weten we toch wel dat het zo zit. Maar het komt nu veel meer naar buiten. En het valt nu ook in een, in een samenleving waar dit soort onderwerpen eigenlijk echt ook bespreekbaar zijn. Dus ook het idee van wat er nu gebeurt op het gebied van de regeringscommissaris. Hè, met Mariette Hamer, die echt op heel gedegen het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de orde stelt. Dus je moet ook een soort... context hebben waarin het onderwerp goed valt. En ik heb volgens mij nu wel de mazzel dat nu aan de orde is. Dus waar ik kan, denk ik mee. En ik denk dat het heel belangrijk is op twee fronten. Twee fronten, taalgebruik. Op twee fronten aan de slag met dit onderwerp. En dat is ook kijken van wat is nou het effect eigenlijk van masculiniteit voor mannen, voor mannelijke militairen. Want ik denk dat dat nog een heel belangrijk punt is. En het is niet voor niets dat mijn laatste stelling die ik had, dat is, ik heb toch ook nog een beetje als feministe uit de jaren 80, ben ik ook zeer geïnspireerd door het werk van Joke Smit geweest. En er is een land waar vrouwen willen wonen, maar een deel van haar verhaal gaat ook over mannen. En dat is, er is een land waar mannen willen wonen, waar jongens van de plicht tot flink en stoer zijn bevrijd, waar niemand wint ten koste van de ander. En man zijn ook betekent zorgzaamheid. En ik denk dat we daar echt wat aan kunnen hebben, ook voor onze krijgsmacht.
Een prachtige afsluiting gelijk voor vandaag. Dankjewel, Jolanda. Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was Jolanda Bos bij ons te gast, die ons ontzettend veel heeft geleerd over de vanzelfsprekendheid van masculiniteit in de Nederlandse krijgsmacht. Zij beschouwt in haar proefschrift masculiniteit vanuit een sociaal-constructivistisch perspectief, van waaruit we proberen kritisch te reflecteren op de dingen die we eigenlijk for granted nemen, dus die we als vanzelfsprekend beschouwen. En waarin we ook zichtbaar maken hoe bepaalde machtsverhoudingen invloed hebben op de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit vrouwen in de defensieorganisatie is het soms lastig om zelf ook kritisch te reflecteren op hoe masculiniteit een rol speelt. Omdat ze ook niet willen dat er te veel aandacht wordt besteed of nadruk wordt gelegd op hun vrouw zijn. Maar ze juist gewoon willen worden gezien als militair die gewoon hun werk doet. Maar tegelijkertijd is het ook in het geheel belangrijk dat ze weten welke rol masculiniteit speelt, om vervolgens ook op de misstanden die daar soms uit voortkomen goed te kunnen reageren. Wat we ook vandaag hebben geleerd is dat de warrior als ideaalbeeld een hele belangrijke rol speelt nog steeds in de defensieorganisatie. En dat die bepaalde kenmerken die daaraan worden gekoppeld een soort spiegel vormen waar zowel mannen als vrouwen zich aan spiegelen. En dat gaat gepaard met kenmerken als sterk zijn, stoer zijn, niet te veel je emoties tonen. Maar voor zowel vrouwen zorgt dat ervoor dat ze wellicht te snel over hun grenzen heen gaan. Maar zoals je aan het einde van het verhaal ook mooi zei, ook voor mannen kan dit wellicht negatieve effecten hebben. In de zin dat ze niet voldoende bereid zijn hun emoties te uiten, bijvoorbeeld. Waar we sowieso op dit moment ons bewust van moeten zijn, is dat de huidige oorlogssituatie waar we ons in bevinden juist dat ideaalbeeld van de warrior ook weer voedt. Dus dat we op dit moment extra kritisch moeten zijn op de wenselijkheid van dat ideaalbeeld en de manier waarop we daar juist misschien een voorbeeld van een healthy masculinity tegenover zouden moeten zetten. Want dat voorbeeld en de voorbeeldrol ook die meer senior militairen spelen in de organisatie, dat is ontzettend belangrijk in de kant die we met z'n allen opgaan. Heel erg bedankt, Jolanda, voor je aanwezigheid vandaag.
Graag gedaan.
Dankjewel. Ja.